Ja, we zijn er weer.
Ja, van harte welkom terug bij een nieuwe therapie met Stek en Louis en...
Ja, en we hebben Marloes, dames en heren. Ja, we dachten we moeten eens een overgangetje maken.
Ja, naar aanleiding van de vraag van Doreen.
Oh ja, Doreen.
Ja, die ons alweer lekker gemaild heeft en die zelf eigenlijk ook nog wel een paar leuke thema's heeft.
Heeft Doreen ons nou weer gemaild, Louis?
Ja, mail ons alsjeblieft, hè, zodat we gewoon nog meer mails kunnen meenemen. Maar we luisteren bijzonder goed naar onze mails. Want wat Doreen ons al mailde, hè, van goh, misschien is het wel interessant om het over de overgang te hebben. En ja, Jeroen, wij dachten twee mannen die het over de overgang hebben.
Dat is niet zo'n goed idee. Hè? Misschien hebben wij er wel last van. Ik bedoel, ik ben wel een soort ervaringsdeskundige als het gaat over dat mijn vrouw uit de overgang is. Ik mag dit zeggen, want ik heb het even met haar besproken. Maar... Maar zeg maar hoe het allemaal precies gaat, dat lijkt me ons niet een mannenthema, toch? Ik bedoel, mannen moeten het weten, maar we doen wel een expert erbij.
Ja, precies. En Jeroen, wie heb jij meegebracht als expert eigenlijk?
Ja, maar een van mijn allerliefste gewaardeerde collega's, hè? Marloes. En Marloes is ANO-psycholoog, werkt ook bij Maarsing en van Stijn. En is gespecialiseerd niet alleen als mens waarschijnlijk, omdat zijn vrouw misschien wel in de overgang is. Hè? Ja, ze knikt gelukkig. Ze heeft gelukkig nog niks gezegd en dat is ook fijn. Ze heeft wel een stem hoor, dus ze komt zo. En ze heeft, wat ik de vorige keer vertelde, een vrijdagavond meegemaakt samen met een collega Frauk. Het was eten met vrouwen en mannen over de overgang. Maar ze heeft ook een breinboost gegeven bij Maarsing en van Stijn in Balkbrug. Ja, kortom, iemand die weet van de hoed en de rand.
Hartstikke mooi. En voor we daar naartoe gaan, hoe is het eigenlijk met jou, Jeroen? Zit je een beetje lekker in de wedstrijd?
Nou, ik zit zo ver lekker in de wedstrijd dat ik nog steeds zo verkouden ben als een aap. Dus wat dat betreft is het wel leuk hoe wij nou die podcast opnemen. Want we zitten daar met z'n tweetjes voor één microfoon. Want onze grote vriend Louis is weer een klein stekkertje vergeten.
Ja, excuus. Ja, dus Jeroen en ik, die zitten... Je moet zich voorstellen, er zit ongeveer 3 centimeter tussen ons, zodat jullie ons toch nog goed in de microfoon kunnen horen. Dus mocht Marloes af en toe vergaan van het lachen, dan is het omdat wij vechten om de microfoon.
Ja, en ze heeft nog steeds niks gezegd. Ben je er eigenlijk wel, Marloes? Geef eens geluid.
Ja, ik ben er zeker wel, maar ik wilde jullie even ruimte geven voor
die wat
introductie.
Lief. Dat zijn echt vrouwen, die geven mannen gelijk ruimte. Wat leuk, ja.
Nou, gaan we naar het onderwerp of wil je nog... Je had nog matinee, hè?
Ja, gisteren matinee. Ja. En ik moet eerlijk even zeggen, dat was echt zo dierbaar. In het posthuis en mijn oude vader... Ik mag van Richie niet zeggen oude vader, maar ik zeg altijd... Mijn oude vader van 91 was bij de voorstelling Hoe ouder, hoe gekker. En ja, het meest dierbare moment was dat een andere collega van mij, Jeanette, zat naast mijn vader. En mijn vrouw zat aan de andere kant. En op een bepaald moment doe ik mijn vader na. En toen verzuchtte mijn vader van 91. Mooi, hè?
Nou, geweldig, geweldig. Hartstikke mooi. We gaan aan het eind nog even de shows bij langs. Wij hebben ook weer heerlijk gespeeld. Ja. En er komt nog wat aan. En misschien... Nou ja, ik zat nog even te denken. Hè, want mochten mensen nou deze podcast luisteren op de maandagavond... Welke dag hebben we het vandaag, Jeroen?
Maandag.
Ja, maandag de...
Ja, het is de zevende.
De zevende. Ja, mocht je nou deze podcast vanavond luisteren of op dinsdag 8 april en je woont in de buurt van Leeuwarden, stuur dan even een mailtje naar ons. Want wij gaan dinsdagavond 8 april gaan we een soort van try-out open training doen van de stand-up psychologie om te kijken, ja, kunnen we dat eigenlijk wel en falen we daar niet ontzettend in? Nou, mocht je het nou leuk vinden om daarbij te zijn, dat is in Leeuwarden bij Maarsing en van Stijn, stuur ons even een mailtje op stekenlouis@gmail.com. Dan krijg je instructies en dan kun je ons in actie zien.
Ja, en spannend is dat ook weer. Hè? Ik appte inderdaad, vertelde dat we dit weer gingen doen. Ik zei, we zijn toe aan weer eens wat nieuws. Waarop mij zo zijn, ja, weer eens wat nieuws. Die vader van mij, hè? Hoe ouder, hoe gekker.
Precies. Nou, without further ado, Marloes, we gaan naar jou toe. En vandaag hebben we het over het thema de overgang.
Ja, Marloes, ik doe maar gelijk even een beetje brutaal. Maar ik zeg in mijn voorstelling, wanneer word je oud? Hè? Nou, of je in de overgang zit of er net uit. En hoe is dat eigenlijk bij jou?
Uit vind ik een moeilijke. Ben je al echt uit de overgang?
Dat kan wel toch, of niet?
Ja, er zijn verschillende fases. Daar ga ik straks wel even wat over uitleggen. Ik ben zelf dan in ieder geval heel eind op weg. Ik was vroeg in de overgang.
En wat is vroeg?
Ik ben nu 52. En ik was 45 al niet meer ongesteld. Dat is vroeg. Want de meeste vrouwen pas vanaf 50 ongeveer. En ik wist dat ik vroeg... Ik voelde het soort van aankomen. Ik wist het aan het zat te komen. Want mijn moeder was ook vroeg en mijn oma was ook vroeg. En dat zijn altijd goede graadmeters. Dus luister naar je oma, vraag bij je moeder. Hoe zat het bij jou? Als het kan natuurlijk. Kan natuurlijk niet bij elke vrouw. Maar dat is vaak wel helpend om een beetje te weten. Hoe zal het dan bij mij zijn?
Oh ja, dus ja. Er zit een bepaalde erfelijkheid in de overgang.
Ja.
En nou ja, misschien moeten we het beestje eerst even bij de naam noemen. Want wat, ja. Wat is de overgang?
Ja, de overgang is natuurlijk een beetje meer de volksterm. We hebben het eigenlijk over de menopauze. De menopauze is eigenlijk het moment dat je niet meer ongesteld wordt. Dus dat is een soort, nou, dat kan...
Maar dat is echt een moment.
Ja, dat
dus.
Is echt een moment, ja. En dan spreken we over de perimenopauze, dus dat is de fase daarvoor. En over de postmenopauze, dat is na.
Maar hoe merk je dat daarvoor dan?
Ja, dat is best ook wel een ingewikkelde, want je hebt eigenlijk in die perimenopauze heb je twee fases. In de eerste fase gaat je progesteron al een beetje dalen, omdat je wat onregelmatig... Ik ga wel veel te snel. Sorry, ik zie het aan jullie.
Je zit twee mannen te fronsen.
Ik weet wel wat testosteron is, maar wat is nou weer progesteron?
Nee, sorry, vrouwen hebben twee hormonen die te maken hebben met onze voortplanting. Progesteron en oestrogeen. En vrouwen hebben ook testosteron. Man hebt trouwens ook een beetje oestrogeen. Daar kan ik ook nog wat over vertellen. Maar,
ja, dan schijn je minder hard de griep van te krijgen als je daar meer van hebt.
Ah.
Daarom zijn mannen ook veel zieker als ze de griep krijgen. Ja,
nou die wist ik dan weer niet. Dus die vind
ik
wel leuk.
Dat schijnt zo te zijn. Ja.
Nou, vrouwen hebben progesteron en oestrogeen. Zijn allebei belangrijke hormonen bij de eisprong. Bij de baarmoederslijmvliesopbouw. Nou, oestrogeen is je groeihormoon. Die zorgt voor dat je eitje gaat groeien, ontwikkelen, gaat springen. Progesteron zorgt ervoor dat je baarmoederslijmvlies gaat opbouwen. Nou, als je dus in die eerste fase van de perimenopauze zit, dan gaat je progesteron al een beetje dalen, omdat je wat minder vaak een eisprong krijgt.
En wat merken we daarvan?
Daar merken we bijvoorbeeld van dat je krijgt een relatief oestrogeen overschot. En progesteron daalt dus wat. En progesteron maakt je kalm en beheerst.
Aha!
Dus je merkt vaak dat je ietsje sneller van streek bent. Er zijn allerlei andere klachten die je kan krijgen. Je krijgt en het vervelende is heel vaak zeggen... huisartsen, vaak heb je al opvliegers... Want dan ben je nog niet in de overgang. Maar dat is helaas niet zo. Want in die perimenopauze, dus die eerste fase van die perimenopauze, die kan al 5 tot 10 jaar voor je menopauze zijn.
En wat merkte je daar zelf dan van? Want dan had je dat zelf, even kijken, want je had dan op je 45ste de overgang. Ja. En dan zou je ergens rond je 40ste dus al de perimenopauze gehad hebben. Merkte jij daar wat van?
Ik merkte daar heel veel van. En ik zeg steeds, had ik het maar geweten wat ik nu allemaal weet. Toen.
Want dan had je anders erin gestaan.
Ja, zeker.
Nou, vertel. Hoe is het nu gegaan en wat had je anders gedaan? Want dat vinden we natuurlijk zeer interessant.
Ik ben altijd best wel sportief geweest. Ik wandelde veel, fietste veel. Ik heb gehockey, getennist, gezwommen. Nou, van alles. Hard gelopen. En ik kreeg eigenlijk ineens vanaf mijn 40ste allemaal gewrichtsklachten. En ik kreeg allemaal blessures. Ik had mijn hele leven zelden blessures. En ik kreeg ineens last van mijn heupen, van mijn schenen, van mijn knieën. En ik wist toen niet dat dat te wijten valt aan dat er hormonaal van alles verandert. En je dus ook dat soort klachten kan krijgen. Nou, als ik dat nu achteraf geweten had, dan had ik misschien wel veel liever voor mezelf kunnen zijn. Of misschien wel kunnen kiezen voor toch iets van hormoonsubstitutie. Nou, en wat ik nu allemaal weet... Nou, vind ik dat echt wel heel jammer dat ik dat niet wist.
Want je was eigenlijk toen, omdat je het niet wist, vrij streng tegen jezelf. Niet zeuren met die blessures, gewoon doorgaan en wat is dat voor flauwekul.
En ik was ook een beetje in de war ervan. Ik dacht, wat gebeurt eigenlijk met mijn lijf? Hoezo? Komt dit nou ineens vandaan?
Ja.
Ik dacht, ik ben overtraind.
Maar ja, inderdaad.
Maar dat was eigenlijk helemaal niet zo.
Nou ja, nu jij dat zegt, Jeroen, ik vind dat wel opvallend, hè, voor veel dames. Nou ja, misschien in de leeftijd van 40, misschien ook al eerder. Ik ben wel benieuwd of dat er ook mee samenhangt. Want wat ik zelf heel vaak merk, is wel echt een bepaalde strengheid in deze leeftijdscategorie bij zichzelf. Op dat die dingen niet mogen of zouden moeten, of hoe het leven zou moeten lopen, of hoe de kinderen zich zouden moeten gedragen. hoe de relatie zou moeten zijn.
Ja.
Was dat ook zo voor jou en merkte je daarin ook veranderingen door de overgang?
Ja, zeker. Want die periode van mijn 40ste tot mijn 45ste, toen was ik ook minder veerkrachtig, kan ik eigenlijk wel zeggen.
En waar bleek dat uit?
Nou, ik was wel sneller. Ik had sneller stress. Ik was sneller van streek, was sneller boos. Het veranderde ook van alles in mijn... Ik had best een pittige privé-situatie altijd al. Mijn man was veel weg voor zijn werk. Ik moest altijd alle ballen in de lucht houden. Het ging eigenlijk altijd heel goed. Maar in die periode merkte ik echt... Ik kan het minder goed aan. En ik had een nieuwe baan bij Maasje van Stijn. Dat vond ik ook pittig. Dus al die ballen in de lucht houden... Dat ging mij veel minder makkelijk af dan die jaren daarvoor. Ja.
En is daar dan een verklaring voor? Of is dat eigenlijk zo complex dat we zeggen... Nou ja, we weten niet precies hoe dat werkt.
Nee, we weten zeker wel hoe dat werkt. Gelukkig steeds meer. Is dat eigenlijk dus die schommelingen in de hormonen. Dus ik zei al, eerst gaat die progesteron naar beneden... en dan later volgt de oestrogeen ook. Maar ook die schommelingen in die hormonen... want dat is ook wat er heel erg aan de hand is... voordat je je laatste menstruatie hebt. Het gaat heel erg schommelen. Daar hebben we heel veel last van als vrouwen.
Want jij zei zo net inderdaad, ja. Had ik het geweten... had ik misschien hormonen bijgeslikt. Hè? En dat is ook al zo'n soort gevleugelde uitspraak... als het gaat over de overgang. Doe je dan al hormonen? Kan je daar iets over vertellen? Want... dat had in jouw geval beter geweest of juist niet? Of hoe
ik
kijk
ben
je
het
ernaar?
Wel gaan doen. Ik ben
je
wel
bent
gaan doen.
Later gaan
ja,
doen.
Ik ben het wel gaan doen. Zo denk ik rond. Ik ben nu 52, dus ik ben nu bijna 5 jaar gebruik hormonen. Dus ik ben op mijn 47 ongeveer daarmee begonnen. Omdat ik echt voelde, dit wil niet meer zo. Het moet iets gebeuren. En ik wist natuurlijk wel van mijn moeder ook van, nou, dit is overgang. Dus laat ik... En mijn moeder was... Eigenlijk toen ook al best wel vroeg. Maar die heeft ook hormonen gebruikt in die tijd. En ik ben me er wel toen al wel wat meer gaan verdiepen. En ik dacht gelijk, mijn moeder heeft borstkanker gehad. Dus ik dacht, ik wil wel naar een gynaecoloog. Ik wil niet alleen naar een overgangsconsulent. Ik wil ook naar een gynaecoloog, want ik wil ook laten checken. Want toen was in die tijd natuurlijk nog heel erg. Je moet niet aan de hormonen, want dan heb je verhoogde kans op borstkanker. Ja. Dat weten we nu tegenwoordig echt dat anders is. Hè? Er zijn veel meer onderzoeken geweest. Dat is ooit gebaseerd op een onderzoek uit 2002... wat achteraf helemaal niet een goed onderzoek is geweest. Want het was op oudere vrouwen. Dus niet op jongere vrouwen. Wat is het effect van hormonen op jongere vrouwen? Maar op vrouwen van 60 en ouder. Dus we weten nu... Maar dat onderzoek heeft heel veel teweeggebracht.
Ja, want dat is ook een beetje wat ik wilde weten. Omdat juist het gebruik van hormonen... direct koppel ik dat. Oh, pas op, voorzichtig. Ja. Want je hebt grotere kans op borstkanker. Maar dat is dus niet... Blijkt helemaal niet waar te zijn.
Nee, met name in de perimenopauze blijkt dus uit steeds meer onderzoek dat gebruik van hormonen juist gezonder is. En zorgt voor... En dat komt steeds meer uit. Ik moet een beetje oppassen, want in Nederland zijn de richtlijnen daar nog niet helemaal op aangepast. Maar er is wel steeds meer bewijs dat een zo laag mogelijke dosering van oestrogeen en progesteron tot latere leeftijd... veel gezondheidsvoordelen voor vrouwen heeft. Minder kans op botontkalking, minder kans op hart- en vaatziekte. Terwijl, en dat is dus het rare, dat kleine beetje verhoogd risico... wat er misschien wel is, weegt niet op... tegen zoveel gezondheidsvoordelen van wel hormonen gebruiken.
Ja, want als we dan zeg maar puur naar de biologie van de overgang kijken... dan zeg je, nou ja, in het begin neemt je progesteron... neemt af.
Ja, en later je oestrogeen.
En later je oestrogeen ook.
Ja, ja. En dat komt op een soort laag basaal niveau.
Ja.
En dat lage basaal niveau heeft dus ook nog steeds heel veel effecten. Dus er zijn ook 80% van de vrouwen heeft klachten van de overgang. Die hele periode noemen we de overgang. Hè? Ja. Dus zowel perimenopauze, menopauze en postmenopauze, dat is de hele periode van de overgang. 80% van de vrouwen heeft klachten. 1/3 daarvan heeft ernstige klachten. Ja. En 10% van de klachten vrouwen houdt klachten.
Dus ook na...
Ja, langer.
Ja,
dus
precies.
Door.
Want even denken. Oké, dus dan even... Nou ja, puur voor mijn biologie. Dan nemen die twee hormonen af. Die kun je dan bijslikken.
Ja, een lage dosering.
In een lage dosering. Ja. En op een gegeven moment is het dan ook zo dat je... Nou ja, dat je uit de overgang bent en dat je daar dan mee kunt stoppen? Of blijft het eigenlijk
dat
wel?
Ja, dat kan. En er zijn vrouwen die er dus baat bij hebben om het langdurig te blijven. En daar, in die richting gaan we steeds meer op. Dat valt nog niet binnen de richtlijn van de huidige gezondheidszorg. Maar in onze omringende landen is er wel veel meer onderzoek naar en gebeurt het ook al meer.
Dan blijven ze gewoon slikken, ja. Al ben je 70 of 80, zullen we zeggen. Zeker omdat je zei, er hebben heel veel voordelen voor vrouwen.
Precies, vanwege die voordelen.
En je riep, 1/3 heeft ernstige klachten. Ja. Ik bedoel, ik ken de opvliegers en dat je ineens met je vrouw in bed ligt en dat ze dan bloedheet wordt. En dan bedoel ik niet, maar dan bedoel ik dat vooral omdat ze helemaal uit elkaar van de hitte. Mm-hmm. Maar wat noem je ernstige klachten dan?
Ja, kijk, oestrogeen, met name oestrogeen. En progesteron wordt ook steeds meer duidelijk over wat dat doet. Maar met name oestrogeen. Oestrogeen is een groeihormoon, dus dat smeert. Het is het smeermiddel van je botten. Smeermiddel van je blaas. Van je vagina. Van je hart en vaten. Van je hersenen. Dus je kunt je voorstellen dat als dat wegvalt, kan je allerlei klachten krijgen. Zoals geheugenproblemen. Brain fog wordt veel genoemd. Gewrichtsklachten, maar ook natuurlijk veel stemmingsklachten, emotionele klachten, dat gaat misschien een beetje ver, maar het doet ook wat met je frontale kwab, met je amygdala, dus je wordt ook sneller van streek.
Ja, doe er een beetje, soms denk ik wel eens aan mensen, denk ik van, we zijn eigenlijk, ons brein en ons lichaam is in de prehistorie gemaakt. En normaal gesproken gingen we volgens mij ongeveer dood op ons 45ste.
Ja, dat klopt.
Dus vanuit dat perspectief kan ik me ook wel voorstellen dat je denkt, dit is een soort van fase in ons leven die misschien biologisch niet helemaal juist geprogrammeerd
is. Helemaal waar. Zo wordt er ook vaak naar gekeken dat ze zeggen van, maar hoezo? Vrouwen hadden vroeger toch ook overgangsklachten? Ja, heel vroeger waren vrouwen al dood.
Ja, precies.
Op die leeftijd.
Het is toch niet een oproep of zo?
Nee, we komen straks nog aan de voordelen. Ja. Er zitten ook wel veel voordelen aan.
Ja. Wat jij beschrijft over brain fog en dat soort zaken. En hoe dat gaat met je amygdala enzovoort. Ja. Dat is natuurlijk niet voor niks. Dat mensen, die vrouwen die in de overgang zitten, heel vaak weggezet worden van, je hebt een burn-out.
Ja, klopt.
En kijk maar naar de stemmingsproblemen. En kijk maar naar, je bent een beetje somber. Maar eigenlijk zijn er heel veel verkeerde diagnoses gesteld. Klopt dat? Daar ben jij, dat zie jij ook toch? Ja. En dat lees je uit onderzoek. Hoe zit dat eigenlijk?
Ja. Ik ben daar best wel een beetje ingedoken natuurlijk. Want je wil niet iets roepen waarvan je denkt, dat klopt niet. Er is echt, zijn steeds meer, gelukkig worden er steeds meer vrouwencentra opgericht. Hè. Er wordt steeds beter gekeken naar vrouwengeneeskunde. Er is een H3-netwerk. Dat gaat over hart, hoofd, hormonen. En daarin zit heel veel specialisten. Dus zowel een cardioloog als een gynaecoloog als een psycholoog. En daar komt ook steeds meer verhalen naar voren vanuit die onderzoeken die vrouwen doen. Dat er heel veel misdiagnoses zijn. Waarbij dus depressie, burn-out, vrouwen gaan aan de antidepressiva, of angst, paniek.
Hoe doe je dan je diagnostiek, zeg maar? Hè? Want ik bedoel, ik zie ook regelmatig vrouwen in deze leeftijd en ik heb ook wel regelmatig gesprekken over, hè, misschien is het toch goed om een overgangsconsulent te zien, ook als de behandeling niet zo vlot en je toch denkt van, iemand blijft eigenlijk somber, terwijl die wel de dingen doet en oppakt waarbij je zou verwachten dat iemand zich beter gaat voelen. Hoe ontdek je of dit een rol speelt, zeg maar? En wordt het soms ook, ik kan me ook voorstellen dat het andersom misschien ook een beetje, een soort van als excuus zou kunnen worden gebruikt. Hè? Dat is dan het soort van het tegenovergestelde negatieve. Hoe ontdek je het eigenlijk?
Ja, dat is best een heel ingewikkelde. Voorheen werd er steeds gezegd, je kan het niet testen, omdat die schommelingen er zo zijn. Ik weet nu wel vanuit mijn verdieping in het onderwerp dat er wel mogelijkheden zijn. Ik weet niet in hoeverre dat hier in het noorden al veel gebeurt om echt te testen, hoe zit het met je hormonen? In hoeverre heb je, breek je oestrogeen goed af of niet? Dat heeft namelijk ook te maken met werken die hormoonsuppleties dan wel? Want die werken ook niet voor iedere vrouw. Dus daar wordt nu ook steeds meer onderzoek naar gedaan. Dat het waarschijnlijk ook te maken heeft dat de ene vrouw oestrogeen makkelijker afbreekt dan de ander. Dus daar, het is best wel heel complex.
Ja, ik hoor ook een beetje, het staat ook nog een beetje in de kinderschoenen. Dat klinkt nou een beetje gek, maar het is nog een beetje aan het ontwikkelen of zo. Of heb je het idee, er is al veel kennis, maar wij hebben het in het noorden of in Nederland nog niet helemaal te pakken?
Ik denk allebei. Er is en veel kennis en er gebeurt al veel. En er is, het is nog niet wijdverbreid verspreid. Bij alle huisartsen, bij alle gynaecologen. Het is wel de laatste jaren natuurlijk steeds meer onderdeel van de opleiding, weet ik. Bij huisartsen en zo, maar toch, er is natuurlijk ook jaren nog huisartsen die dat allemaal nog niet zo nou, mee hebben gekregen.
Want het is wel leuk wat je zei, en weet je wat jij ook aangaf. Van, ik denk 10 jaar geleden werd het een beetje afgedaan. Hè? Ah, die vrouwen hebben de overgang, staat allemaal niet voor, want ze moeten niet zo zeuren en zo. Ja. Hè? Maar ik zie wel een soort trend, ook als je kijkt naar nou, waar jullie zijn geweest, vrouwke jij, en waar je nu aan het, met die breinboost en zo. Het is wel een onderwerp wat veel meer in een soort serieus daglicht komt. Te zeggen, jongens, we moeten daar echt aandacht in geven, want want er is ook wel wat goeds aan te doen.
Ja, en daar ben ik wel heel blij mee. Want dat is ook nodig. Laten we het erover hebben en laten we het met elkaar delen. En laten we kijken wat heeft elke vrouw nodig. Want dat is namelijk ook heel verschillend. Dat maakt het ook zo complex. Is dat heel veel vrouwen heel andere klachten ervaren. Omdat het, wat ik al zei, die range zo enorm breed is aan klachten. Ja, is het voor heel veel vrouwen heel verschillend. En er zijn ook vrouwen die zeggen, ja, ik heb eigenlijk niks. Dat kan ook.
Ja, en nou ja, we zijn altijd wel een beetje benieuwd naar het persoonlijke. Want jij vertelde al van, nou ja, jij zat zelf met die klachten eigenlijk. Mm-hmm. Je merkte van, nou, ik heb het sporten gaat niet meer lekker. Nee. Aandacht en concentratie wordt eigenlijk minder. Best wel, nou ja, veel eisend naar jezelf toe. Wat bij een nieuwe baan eigenlijk nog meer druk met zich meebracht.
Ja.
Hoe is je proces uiteindelijk gegaan? Wat ben je toe gaan doen? En wat heeft misschien ook een beetje voor een omslag gezorgd?
Nou, daar weet Jeroen alles van. Ik heb...
Of is het nog steeds tranen?
Ja, zal ik het vertellen?
Nee, doe maar niet. Nou, kijk, wat ik vertelde, ik had best wel een pittige thuissituatie. Daar is een doorbraak in gekomen in de zin dat ik gescheiden ben. En ik kan wel terugzien dat mijn overgang daar ook een rol in heeft gespeeld. In de zin dat ik minder veerkracht had om de dynamiek van die pittige thuissituatie aan te kunnen. Met een puber die enorm tegen zijn vader... ageerde, een vader die daar lastig mee om kon gaan, ook omdat hij er veel niet was. Nou, zo. Dus toen zijn we uit elkaar gegaan en ik heb daarna wel letterlijk meer ruimte gekregen om ook te kijken, wat heb ik nou nodig? En dat kon ik daarvoor niet goed. Dat kon ik zelf sowieso niet zo goed. En dat vind ik dus ook het leuke aan de overgang, want er zit ook een leuke kant aan, is dat je in periode ook een relatief testosteron overschot krijgt, omdat die andere hormonen dalen. Dan krijgen vrouwen vaak meer zoiets van, nou, dit is wat ik wil.
Ja, wat en dan ga ik doen.
Wat meer gaan staan voor wie je bent en wat je nodig hebt. Ja. En dat heb ik ook wel gevoeld. Ook omdat ik de ruimte had, doordat ik niet meer in die, nou ja, niet meer in dat soort hoe noem je dat?
Dynamiek.
Ja, die dynamiek zat.
Ja.
Dus daar is ook ruimte gekomen.
Maar ik vind het ook belangrijk wat je nu zegt. Ik ben relatietherapeut. Hè? En natuurlijk zit je juist ook in de categorie met mensen in de kamer. Mm-hmm. Waarbij je bijna kunt zeggen van, hey, misschien moeten we ook nog weer eens even extra kijken. Als het gaat over de vrouw die op een bepaald moment daar minder veerkracht op heeft. Dat je daar ook een beetje rekening mee kan houden. En dat daardoor misschien veel pittiger kan zijn. De relatieproblemen. En misschien zelfs als je zegt meer testosteron op hand, denk je, nou, flikker maar op, want ik ga voor mezelf. Mm-hmm. Dat je ook een beetje kan kijken. Ja, maar bliksem, als dat daar zo mee te maken heeft, moeten we misschien op een andere manier als relatietherapeuten ook een beetje anders kunnen kijken. En dat misschien wel aan de orde stellen.
Nou, ik zou dat heel mooi vinden. Ik denk dat het heel waardevol is. Want niet alle vrouwen hebben natuurlijk in de gaten dat het speelt. Want je kunt gewoon nog menstrueren. En wel in die menopauzefase zitten. En wat jij nog even zegt, Louis, over die diagnose. Ik vraag bijna altijd tegenwoordig in de intake, hoe zit je hormonaal? Vertel eens. Waar zit je? Wat gebeurt er in je lijf? Wat merk je in je cyclus? En dan is het eigenlijk ook altijd wel een soort van onderwerp, zou je daar iets mee willen?
Ja.
En dan hebben we het erover. Want ik denk dat het heel goed is dat parallel loopt aan... Want tuurlijk wil je ook werken aan je veerkracht. Hè? Dat is ook je psychologische stuk. Dus er is altijd genoeg ook psychologisch werk te doen, wat je daarnaast wil doen. Want met hormonen alleen los je het natuurlijk niet alleen maar op.
Nee, dus die hormonen zijn misschien een
die kunnen heel ondersteunend zijn.
Precies.
En het is natuurlijk ook goed om aan te werken. Hey, wat doe ik nou niet zo handig? Nou ja, psychologisch gezien, in mijn stress, nou allemaal dat soort...
Nou ja, misschien is dat het ook wel. Hè? Dat je dat het lijkt er wel op dat de overgang bij het ontbreken van de hormonen, nou ja, een soort van verdubbelaar is voor de problemen, als het ware. Hè? Dus dat je nog steeds wel die problemen zelf moet aanpakken. En dat je, nou ja, net als dat je denk ik bij iets als ADHD niet kunt zeggen, oh, hè, als je dit pilletje neemt, dan kun je volgende week vloeiend Japans spreken. Nee, je moet nog steeds Japans leren, maar het pilletje helpt misschien.
Precies. En dat, zo kijk ik er ook naar. Het is altijd en-en. Want levensstijl, sporten is ook gewoon een goed idee om te doen. Want we verliezen doordat het groeihormoon laag wordt ook heel veel spieren.
Ja.
Dus bij vrouwen is ook krachttraining van mijn leeftijd essentieel.
Ook voor dat hormoon, denk ik uiteindelijk, toch?
Tuurlijk, om krachtige botontkalking. Nou, speelt ook weer mee. Ja. Dus je wil zeker ook aan je lijf werken. Ja.
En wat zijn, wat zie je toch misschien wel als meest voorkomende valkuilen in deze fase? En dan loopt het misschien het hormonale en het psychologische, dat biologische en psychologische wat door elkaar. Maar wat zijn nou thema's en problemen die je veel in de spreekkamer ziet?
Nou, wat ik zelf altijd leuk vind, het heet niet voor niks de overgang. Dus het is ook heel leuk om te kijken naar, er breekt een nieuwe fase aan, het zorg voor de kinderen wordt minder, dat speelt ook weer mee. Dus er is ook juist zorg, wakkert ook je zorg aan, dus dat is heel fijn, dat heb je nodig in die fase. Nou, in deze fase wordt dat minder. Dus het is ook wel heel leuk om te kijken naar, wat brengt die overgang me nou? Dus niet alleen maar naar kijken naar wat voor problemen heb ik erdoor, maar ook wat brengt het me, hoe veranderen mijn waarden?
Maar hoe gaat wat brengt waardegericht? Het je dan eigenlijk? Maar Loes, je zegt dat is zeer breed, maar wat heeft het jou bijvoorbeeld gebracht?
Nou, het heeft mij gebracht dat ik beter snap hoe het bij mij werkt. Dat vind ik heel fijn, eigenlijk doordat ik natuurlijk wat... Nou, een moeilijke periode heb gehad, kan ik ook wel zien echt als een leercurve, als een leermoment. Van hé, ik kan beter zien, want ik heb nog steeds pijntjes. Die hormonen hebben mij ook niet anders weggepoetst. Ik heb en dat hoor je ook trouwens van veel vrouwen, dat een soort van cyclus door blijft gaan, hè, de rest van hun leven. Dus je hebt nog steeds wel periodes dat je denkt, hé, ik zit lekker, ik heb alle energie, ik kom erop, ik kan de wereld aan. En ik heb ook periodes dat ik denk, oh ja, het is weer even wat minder. Dan mag ik wel wat liever voor mezelf zijn. Ja. Dus ik ben wel daarin liefdevoller geworden naar mezelf, maar ook wel realistischer.
Ja, inderdaad.
Ja, deze fase heeft voor's en tegen's. En hoe ga ik daar zelf mee om?
Ja, we hebben best wat luisteraars. Veel luisteraars zijn vrouwen. Sommige vrouwen laten hun man ook verplicht naar deze podcast luisteren, wat ik ontzettend goed vind. Er zijn ook gewoon mannen die het wel leuk vinden om te luisteren. Wat zijn nou voor de mannen die luisteren of de vrouwen die luisteren en hun man wat tips willen geven? En ik ben ook wel benieuwd naar jou, Jeroen, want jij hebt ook de overgang overleefd. Ja. Dus wat zijn,
zeker.
Wat zijn nou, waar kun je als partner of vriend, collega eigenlijk rekening mee houden? En hoe kom je een beetje goed door zo'n fase heen? Ik ben een beetje voor jullie beiden, Jeroen en Marloes.
Ja, ik ben ook zo benieuwd. Heb je Jelle bijvoorbeeld, dat is de nieuwe liefde, heel leuk vent. Maar heb je die nou, instrueer je die nu? Of vertel je nu, goh, weet je, ik merk weer even dat ik in zo'n cyclus zit. Of hoe doe je dat eigenlijk?
Nou ja, dit vind ik wel heel grappig. Jelle is wel gelukkig een hele lieve, nieuwsgierige man ook. Dus die kan ook heel verwonderd zijn. Zo van, goh, nou, wat is dit nou? Is dit nou de overgang? Wat is dit dan? Dus daar hebben we het erover. En ik heb gelukkig ook wel geleerd om goed te benoemen hoe het bij mij werkt. En ik moet zeggen, ik kan soms ook wel een beetje weer in twijfel zijn. Ja, wat is het nou? Ja, ik weet het niet. Dit is even wat het is. En laten we kijken wat we ermee doen.
Ja, want je kunt natuurlijk wel zeggen de hele tijd, ja, het is de overgang. Ja, en daarmee de excuus hebben van, ik ging even uit de bocht, maar jammer dan. Nee. Die gaat er ook niet in, denk ik. Ik zullen mannen zijn, leuk zo'n podcast, maar daar geloof ik ook niks van.
Nee, maar volgens mij is dat ook helemaal niet helpend.
Nee. Maar het kan wel, doordat het soms even in zo'n fase zit, kan misschien wel wat sterker aangezet zijn dan dat je eigenlijk zelf wil of bedoelt.
Zeker waar. Ja.
En Jeroen, hoe ben jij er doorheen gekomen? En heb je ook nog pluspunten behaald in die tijd? Of krijg je er nog wel eens commentaar op hoe je dat allemaal hebt afgehandeld?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, wil je mijn rug zien? Nee. Het zit helemaal goed. Nou ja, eigenlijk kan ik eerlijk zeggen dat bij Richie is het niet zo heel heftig geweest. Die heeft wel, zeg maar, dat opvlammenperiode gehad. Dat dan het dekbed weer aangaat. Of dan weer er een trui aan en dan weer een trui uit. Maar daar heb je als man, nou ja, dat klinkt een beetje gek, maar toch niet zo heel veel erg last van. In haar stemming moet ik zeggen, nou ja, Richie is gewoon dik lieverd. Dus daar heb ik gewoon weinig van gemerkt. Ja, dus ik heb eigenlijk nu, dat toen we hier naartoe liepen, zeiden we dat ook even tegen elkaar, hè, Marloes en ik. Ja, ik heb eigenlijk alleen de voordelen. Ik bedoel, ze is nu niet meer ongesteld. Wij zeiden allebei, ja, we kunnen seks hebben wanneer we dat willen. Ja, met wederzijde toestemming natuurlijk, hè, dat snap je wel. Maar dat is wel heel leuk. Er is een ander soort, ja, iets nieuws voor teruggekomen. Ja, ja. Maar ik zou me wel kunnen voorstellen dat als het, ja, als je veel heftige klachten hebt, dat dat echt wel lastiger is.
En in relatietherapie zie je vast ook stellen waarbij de overgang al dan niet een rol speelt. Merk je dat je daarin toch, nou ja, naar sommige dingen toetrekt of die partner soms even aanspreekt en zegt van nou, kom op, hé, iets meer oog voor je vrouw? Of hoe gaat dat?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben super blij dat we deze podcast maken, want ik heb nu al besloten dat ik denk, hé, ik moet toch weer een beetje anders kijken. Kijk, ik ben sowieso van, wat is een relatie als het goed is, een liefdevolle, veilige verbinding terwijl je zo verschilt. Dus je mag best even schrikken van je partner en dan word je nieuwsgierig en dan vraag je wat er aan de hand is. Wat ik ook een beetje hoor van Marloes is dat vrouwen zelf niet altijd even weten wat er aan de hand is, dus daar is mooi werk voor te doen. Dat geeft mij als relatietherapeut dat je dat ook eens kunt vragen. Ik vind zo'n vraag, hoe zit het eigenlijk met je hormoonhuishouding? Ja. Eigenlijk ook thuis horen bij jou als psycholoog, als je individueel met mensen werkt. Maar bij mij als relatietherapeut eigenlijk ook.
Ja, helemaal mee eens.
Want dat is iets wat ik tot vandaag eigenlijk helemaal niet doe. Nee, dus ik vind dat heel wijs en ben heel blij met dat we dit onderwerp even te pakken hebben.
Ja.
En nou zijn er natuurlijk ook allemaal flauwekultherapieën voor mensen die in onzekerheid leven, of vrouwen die in onzekerheid in de overgang leven. Zijn er misschien dingen die mensen beter niet kunnen doen? Of waar jij van denkt, nou ja, dit is misschien wel goed bedoeld of niet eens goed bedoeld, maar eigenlijk niet zo heel handig?
Nou ja, kijk, in de perimenopauze, de eerste fase, heb je dat relatieve oestrogeen overschot. Dan moet je dus geen voedingsmiddelen of smeerseltjes gaan smeren waar extra er is in ieder geval, je kunt ook extern oestrogenen hebben. Die zitten soms in crèmes, maar die zitten ook bijvoorbeeld in lijnzaad. Dus als jij denkt, ik ga gezond eten en ik zit in die eerste fase en ik ga extra veel lijnzaad eten, is eigenlijk niet handig, want dan krijg je nog meer oestrogeen overschot.
Oh, is dat zo?
Ja.
Ik ben ineens ook wel benieuwd. Ja, werkt het bij mannen ook als smeersel dan voor ons brein en gewricht en zo? Of zit het toch iets anders in elkaar?
Dat weet ik.
Jij hebt nog wat nodig, zeker? Nee. Of? Jij denkt, ik ga het via de makkelijke weg. Ik neem gewoon een slokje lijnzaad en klaar.
Nou ja, mijn haar wordt steeds langer.
En dunner.
Dus ja, ik neem ook wel eens lijnzaad. Misschien word ik gewoon wel steeds vrouwelijker.
Dat zou kunnen.
Nou, we gaan op onderzoek uit naar deze podcast. En dus, dan komen we op terug.
Ja, dus je kunt qua voedingsmiddelen bijvoorbeeld best wel een beetje checken naar wat is nou handig in welke fase te eten. Jij zei, zijn er kulttherapieën? Nou ja, ik denk altijd daar wou ik nog een. Er zat iets in mijn hoofd, kwam er niet uit. Nou, ik heb dus nog steeds ook dat soort dingen.
Maar dat hoort gewoon bij jou, Marloes. Ja, ik bedoel, volgens mij, toen je 13 was, had je dat ook al. Dus maak jou gewoon charmant. Dus daar ga ik niet intrappen.
Ja, misschien ook wel. Nou, in ieder geval, je kunt ook supplementen gebruiken. Zoals zilverkaars en Sint-Janskruid. En er zijn nog aan supplementen. Maar ik zeg altijd, doe dat wel in overleg met je arts. Want er zijn vrouwen die doen dat. Die bestellen dat van internet. En dat vind ik niet wijs.
Nee, vind ik ook wat tricky, hoor. Ja, vind ik echt tricky. Dat je toch denkt van, nou... Ja,
zou ik niet doen.
Ja. Nee. En ook wel supplementen waar je van denkt, ja, dat doet dan weer iets met je dopamine of dit of dat. Ja. Ik vind dat ook wel een beetje spannend. Nee,
ik zou dat... Kijk, vitamine D is altijd goed. Dat weten we gewoon, dat weten we al veel langer.
Ja.
Dus er zijn bepaalde supplementen die wel... Magnesium kan heel vaak helpend zijn, dus doe dat wel.
Ja.
Maar ik zou altijd zeggen, overleg wel met je arts daarin.
Ja. Ja. En qua leefstijl zeg je, ja, gewoon lekker veel sporten en misschien wat meer aandacht op de krachttraining dan voorheen. Dat hoor ik trouwens wel vaker. Maar dat, volgens mij is dat voor mannen ook,
zeker.
Ja, moet ik ook stoppen met het hardlopen binnenkort, ja.
Je moet gewoon de fitnesszaal in en dus een beetje aan die gewichten hangen, jongen. Ja. Dat is veel beter voor je.
Ja. En wat misschien ook wel goed is om te weten, is natuurlijk altijd wel een precair onderwerp, overgewicht. Vrouwen met overgewicht in de overgang, die hebben ook vaak meer last. Meer klachten. Ja, dus het is echt... En dat, als je het nou hebt over bij mijzelf, ik schommel wat in mijn gewicht.
Nee.
Jeroen weet dat.
Ja, we hebben soms een hele leuke aanvaring. Maar dat hebben we goed opgelost. Ja, ik had het toch een beetje
Hij plaagde mij wat op een teerpunt bij mij.
Te grappig gezegd dat niet iedereen maat 36 heeft. Maar dat was, sorry, dat weet je
gewoon. Schoonmins, verkeerde keel gaan.
Maar dat vind ik zo fijn van jou. Gelijk even aanpakken.
Ja, gelijk opruimen.
Super.
Maar goed, dus dat hebben we gedaan. En ik weet al, ik heb dus in mijn leven schommelijk al wat qua gewicht. En nu denk ik achteraf, ook dat had ik graag geweten in die periode. Dat je weet dat als je nou, aan je gewicht werkt en dat je als je een gezond gewicht hebt, dat je minder klachten hebt. Ja. Snelle suikers is ook zo'n ding, hè? Moet je ook niet doen als je in de overgang zit. Is echt niet, is
en waar
niet
zitten
handig.
Die in, snelle suikers?
Ja, eigenlijk alle suikers, koekjes, snoep, chocola. Ja, beter minder.
Beter even niet?
Beter even niet.
Oké. Okay.
Nee.
10 jaar lang geen chocola. Nou, ik heb wat aan vrouwen te vertellen. Nee.
Hebben wij wat meer?
Ja, nee, maar wees je bewust daarin, hè? Maak bewuste keuzes. Weet wat het doet.
Ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus sporten, krachttraining, minder suikers eten. Ja.
Veel groenten. Werk aan je microbioom. Microbioom is ook zo'n term die tegenwoordig veel voorkomt. Maar in de overgang, je microbioom zorgt er ook voor dat je oestrogeen goed afbreekt.
Dus help even, microbioom. Jij en ik weten het, maar er zijn vast luisteraars die denken, wacht eens even, waar koop je dat dan? Ja,
microbioom zijn eigenlijk al je stofjes in je lijf die zorgen voor gezonde stofwisseling. Toch?
Ja, en toch ook je darmflora.
Ja, je darmflora. Precies, je darmflora. Daar zit je microbioom.
En dan ben ik wel even benieuwd. Hè? Dus de officiële route is dan dat je waarschijnlijk naar je huisarts gaat dat bespreekt. En de huisarts verwijst je dan naar een overgangsspecialist? Of
ja, er zijn verschillende routes. Er zijn ook best heel veel huisartsen die veel weten van de overgang, hoor. Ja. Dus dat is ook heel fijn. En tegelijkertijd zijn de overgangsconsulenten. Er zijn vrij gevestigde overgangsconsulenten. Er zijn ook overgangsconsulenten in het ziekenhuis. Okay. Er zijn ook wel centra in Nederland. En die zijn volgens mij minder in het noorden. Maar dan vergeef me als ik iemand daarmee voor het hoofd stoot. Maar in de Randstad en in het zuiden van het land zitten ook wel echt vrouwencentra gericht. Vanuit de gynaecologie. Ja. Heel erg gericht ook op het vrouwenlijf.
Okay.
Dus ook in de overgang.
Ja. Ja. Oké, okay, dus dat is dan een beetje de route, zeg maar.
Ja.
En hoe help jij in je eigen werk? Help je exclusief mensen in de overgang? Of,
ik ben niet de enige.
Dat kan je niet vragen. Help jij de anderen in de overgang? Dat is dat nou toch? Dus, nee, je helpt mensen in de overgang. Ja, maar je doet het. Ja, nee, dat kan wel. Ja, oké, okay, sorry. Ja,
het ligt maar net hoe je de klemtoon legt, denk ik. Maar wij... Bij Maarten en Stijn zijn we ons de laatste tijd er meer aan het verdiepen. Vrouwke en ik, mijn collega die Jeroen al zei, wij zijn er veel mee bezig. We hebben ook een training die we daar op ontwikkeld hebben. Daar zijn we nog wel een beetje zoeken naar wat is nou de goede vorm. Want om nou 4 weken lang alleen maar met vrouwen over de overgang te hebben. We merken echt dat het delen heel erg helpend is. Dus daarin, dus eigenlijk is het heel fijn om in een groep te werken. En tegelijkertijd is er iets geks aan de hand waardoor wij die groep niet vol krijgen. Er zit ook een soort drempel, blijkbaar. Ja. Om daarin toch je serieus te nemen en te denken, ik wil daar eens mee aan de slag gaan.
Ja. Nou ja, plus dat je ook een beetje zegt, dat je niet altijd als vrouw doorhebt dat die klachten met de overgang te maken hebben.
Dat is
en
ook
op het moment dat je zo'n training ingaat, dan moet je eigenlijk al van jezelf hebben gezegd, oké, ik accepteer dat het van de overgang is.
Ja, hè? Dat klopt.
En daarom misschien is nog toch een beetje meer van dit soort zendingwerk om te hebben van, jongens, het is gewoon, het begint al veel eerder, normaliseer, ga die hormonen slikken en en dan
dat laatste, dat moet natuurlijk niet, hè. Iedereen heeft daar een keuze in.
Ja.
En voor sommige vrouwen is hormoonsuppletie niet een goede oplossing, hè.
Maar dat weet de huisarts of de gynaecoloog.
Ja, ik kan het zeggen, is niet passend. Vrouwen met met bepaalde problematiek, die moeten het juist niet gebruiken. Okay. Maar dat moet je altijd wel via een arts doen.
Maar het is wel bijzonder dat je die groep niet vol krijgt eigenlijk.
Ja,
dat is
dat is eigenlijk een beetje gek dat daar toch een soort zit toch een soort drempel op, denk ik.
Want hoe kunnen mensen zich aanmelden voor deze groep, Marloes?
Ja, dit staat op onze website. Dus daar...
Marsingenvanstijn.nl
Marsingenvanstijn werkt. Ja, Marsingenvanstijn-werkt. Jeroen, help me even. Nou.
Ja, iets met werk. Marsingenvanstijnwerk.nl. En je kan ook gewoon naar Marsingenvanstijn, de gewone website. En dan zijn allemaal bolletjes. En als je dan op Marsingenvanstijnwerk drukt, dan zie je trainingsaanbod. En dan komen we gewoon daar ook bij.
Ja, klopt.
Oh ja. En wat zijn eigenlijk bronnen waar mensen zich verder in kunnen verdiepen met betrekking tot dit onderwerp?
Ja, wat ik al zei, dat H3-netwerk vind ik echt heel helpend.
H3-netwerk.
Ja, H3-netwerk. Er zijn natuurlijk, wat ik zei, via je huisarts kan je natuurlijk altijd vragen.
Ja. Zijn er al wat interessante boeken en publicaties over die helpend zijn? Of is dat...
Er zijn eigenlijk al jaren al veel boeken. En ja. Het is altijd goed om te kijken wat waar is het wetenschappelijk onderbouwd. Hè? Dat wil je natuurlijk ook. Maar er zijn ook wel veel, en dat is ook wel fijn, vrouwen die schrijven, samen schrijven, hè? Die met elkaar delen. Er zijn ook leuke podcasts van, hoor. Ook wel meerdere podcasts van vrouwen die met elkaar delen. Hoe zit ik er nou in?
Ja.
Wat doet het met jou? Isa Hoes en hoe heet ze ook alweer? En die hebben het toen samen ook een tijdje, dat is eigenlijk al jaren terug. Okay. Die zijn eigenlijk wel, vind ik wel, de voorlopers geweest daarin.
Ja.
Dus het is wel heel leuk om, maar via dat H3-netwerk, dat vond ik echt, dat ik dacht, ja, hier zit veel medische kennis achter. En dat is gewoon heel fijn. Ja. Ja.
En ik zat nog te vragen, misschien is het een hele domme mannenvraag, hoor.
Ja.
Maar kan je ook, want je zei, misschien zit het wel wat door, maar kan je ook zeggen, nou ben je uit de overgang. Hè? Hoe ouder, hoe gekker zeg ik dan, je zit erin of je bent er net uit. Maar is er dat je kan zeggen, oké, als al die klachten weg zijn, dan noemen we dat, je bent uit de overgang. En je hebt de overgang gemaakt.
Ja, nou officieel, volgens hoe het medische naar gekeken wordt, heb je de perimenopauze, dus de fase voordat je je laatste menstruatie hebt, dan heb je de menopauze, dat is je laatste menstruatie. En een jaar na de menopauze zit je hormoonlevels op dat basale niveau. Dus dan zou je zeggen, dan ben ik eruit. Maar de klachten kunnen nog wel 3 tot 4 jaar doorlopen. Dus ja, wanneer ben je eruit? Ja, nee, ik vind dat echt een lastige, hoor.
Ja.
Ik weet het niet. Ik hoop dat je eruit bent als je voelt, nou, ik heb niet meer die gekke moedswings. Mijn lijf doet het wel een beetje normaal. De opvliegers worden wat minder. Maar er zijn ook vrouwen die blijven heel lang opvliegers houden. Dus wanneer ben je eruit? Ik weet het niet. Ik denk als je eruit bent, als je geaccepteerd hebt, dit is wat het is. Misschien is dat het wel.
Ja, zo'n beetje van, als je zelf besluit, ik ben eruit, dan ben je eruit.
Misschien wel,
dat is ook wel een mooie. Ja. Ja. Ja.
Ik ben een tijdje geleden gaan afbouwen met hormonen. Want dat moet dan officieel via richtlijnen nu na 5 jaar.
Maar
ik merkte toen ik op een hele lage dosering zat, gaat niet goed.
Oh, toen heb je weer een beetje opgehoogd.
Ja, toen wordt gelukkig weer een beetje opgehoogd. Want ik was weer heel gespannen wakker. Dat heb ik dan zo niet genoemd. Maar er zijn ook heel veel vrouwen die een soort, en daar merkte ik het heel erg aan, een soort de hele dag het gevoel hebben dat er iets ernstigs aan de hand is. Echt een soort onderlaag van onrust, spanning in mijn lijf. Ik word er regelmatig nog 's ochtends wakker mee.
Ja.
Maar dat werd weer veel erger.
Oh.
Ik ging weer slechter slapen. Daar heb ik het ook nog helemaal niet over gehad. Slecht slapen is ook echt een van de klachten van de overgang. En je weet, slecht slapen zet alles in de versnelling.
Precies.
Dus ja, er zijn best... Dat is soms ook lastig. Dat hoor ik jullie ook wel zeggen. Wat hoort er nou wel bij en wat hoort er nou niet bij? Maar slecht slapen en die spanning in je lijf zijn echt wel vaak ook echt kenmerken. En daarom wordt het ook vaak gezien als overspanning of burn-out.
Ja, en dan is het denk ik heel goed om te kijken naar de geschiedenis ook van die symptomen. Want het is natuurlijk wel, als je dat, weet je, als je al 20 jaar dat soort hartkloppingen hebt, als je wakker wordt, dan is het wat anders dan dat het
dan dat je ineens
rond je 45ste ontstaat. Ja.
Hey, wat is dit nou? En bij mij ging het dus, ik dacht, ik ben er doorheen, hè, want ik ben al jaren niet meer ongesteld. Dus je zou denken, jij bent nog wel door de overgang heen, maar ik ben er nog niet doorheen. Nee.
Nou, Marloes, ontzettend bedankt dat je wel door deze podcast heen bent gekomen met ons. Ja. Dan gaan wij.
Ja, ik denk, ik moet nog even wat zeggen, want ik zeg steeds Marloes, maar het is Marloes Egberink. Ja. En want daar kunnen ze haar opzoeken even. Hè. Dus als je nou wat wil weten, je kan haar ook gewoon even mailen. Hè.
Zeker.
En dat is dan m.egberink@maarsingenverstein.nl.
m.egberink.
@maarsingenverstein.nl. En dan kun je gewoon vragen stellen. Of als je denkt, ik zoek juist iemand die mij een beetje kan begeleiden. Nou, jij staat open voor dat soort vragen, toch?
Super. Zeker.
Ik brak even in.
Nee, fijn. Dat dacht ik ook eraan. Hé, mijn achternaam is helemaal niet genoemd.
Ja, zet we ook even in de show notes.
Fijn.
Nou.
Zo, dat was hem weer.
Ja, dat was toch...
Hebben wij toch weer wat geleerd.
Dorine heeft toch wel even wat neergezet, hè?
Ja, die heeft nog zeker nog wat meer existentiële thema's.
Nee, maar ik ben heel blij dat we ook gewoon... Ik denk dat het wijs is dat je als mannen dan gewoon ook denkt, oké, we gaan even de expert erbij halen.
Nou, dat zou ik zeker doen.
Ik heb echt weer nieuwe dingen geleerd. Ook gewoon vanuit mijn vak als therapeut, even los van als man in de relatie.
Ja.
denk dat is hartstikke goed.
Nou ja, en het inderdaad, het valt mij wel erg op dat het... nou ja, ik zei al, het is een beetje een soort van verdubbelaar voor misschien ook al problemen die bestaan.
En meestal is een verdubbelaar heel goed, hè? Ja, dan krijg je extra leuk veel. Ja, maar hier moet je er eigenlijk niet te veel aan denken, hè? Nee,
inderdaad. Ja. Nou, en wie weet, kun jij nog een keer wat over... hoe heet het bij mannen ook alweer?
Penopauze.
De penopauze, ja.
Ja, dat je dan een motor koopt en weet ik allemaal niet wat. En een nieuwe vriendin erbij en dat soort gein.
Ja, inderdaad.
Nou ja, misschien zijn er wel ervaringsdeskundigen die nu gelijk een mail sturen en zeggen... Nou, daar weet ik alles
van.
Wat ik wel altijd heel leuk vind is dat als er dan problemen zijn in die levensfase... dan zeggen die vrouwen in een relatietherapie altijd... Ja, weet je wel wat er met Frank is? Ja, die zit gewoon in de penopauze. Maar ja, misschien is dat ook wel zo. Hè? Ik weet eigenlijk nooit... Beetje, ik weet daar niet zoveel van eigenlijk.
Heb jij een Porsche gekocht
destijds? Nee. En mijn vriendin was al veel eerder, dus dat was het ook niet. Dus ik zou het niet weten. Nee, ik denk niet. Ben jij, want jij zit wel in de leeftijdscategorie dat zou kunnen, toch? Of nog niet? Nog je moet nog iets ouder worden.
Iets ouder moet ik nog worden. Ik heb wel, tegenwoordig hebben we wel de quarter life. Dat is eigenlijk de nieuwe. Dat is dat je dan rond je 30ste en nog geen kinderen hebt. En dat je dan denkt, wat is het doel van het leven? En dan krijg je kinderen en dan heb je geen tijd om
Maar dat is een heel ander onderwerp eigenlijk. Dat kunnen we altijd nog naar kijken. De dertigers dilemma.
Inderdaad.
Keuzestress en dat soort gein. Nou ja, dat zou ook nog kunnen.
Over kijken gesproken. Mocht je naar ons willen kijken, dan moet je er heel snel bij zijn.
Ja, moet je wel heel snel bij zijn.
Heel snel. Stuur dan even een mailtje naar stackandlouis@gmail.com.
Ja.
Die hou ik wel even in de gaten. En dan kun je misschien onze open training even bijwonen.
Ja, het is echt try-out. Hè. We gaan gewoon lekker prutsen. We hebben nog geen idee of het wat wordt. Maar de eerste verhalen zijn best wel leuk. Hè?
Ja. Zeker. Ja, ik speel zelf 11 mei. Dat is bevestigd in de brouwerij.
Nou, wat fantastisch.
Dat is hartstikke leuk.
Ja, dus daar kunnen nu mensen die tafeltjes bestellen en lekker eten. En dan hoeven ze niks te betalen. Zoiets is dat toch?
Ja, als je dan bij... volgens mij is de website, zet ik ook even in de show notes. Volgens mij is het bij ons in de brouwerij.
Ja, zoiets.
In de brouwerij Leeuwarden. Ja. Als je 11 mei een tafeltje reserveert, kun je de show kijken. En de tickets verschijnen online binnenkort.
Oh, je kan ze ook gewoon een ticketje kopen. Dat is hartstikke mooi.
Ja, kan allemaal.
Nou, heerlijk. Ja. Nou ja, lekker toch? Leuk. En het is wel een hele andere ambiance. Heb je al wezen kijken?
Ja, ik heb even gekeken.
Goed,
ik ben heel benieuwd.
Ja, best leuk hoor. We hebben daar met onze club natuurlijk ook al met Campus Tech ook al een paar keer gespeeld.
Ja, leuk.
Het is heel gezellig. Het is ook een beetje een hol. Hè?
Ja, dat inderdaad.
Is ook wel
weer leuk. We hebben een pianiste. Dus dat is
die heb je al. Oh ja, want ik heb Jurgen Bakker, had ik nu nog leuk bedacht. Ik denk, die moet ik even in mijn achterhoofd houden. Ja. Maar jullie hebben iemand.
Ja, gaan we in ieder geval mee trainen.
Ja.
En volgens mij komt het goed. En conservatorium afgestudeerd in
jazz. Nou, daar hoef je niet bang voor te zijn.
Kunnen, toch?
Nou, en wij gaan volgende week weer spelen in Blaricum.
Blaricum.
Ja, dus mocht je denken, zondagmiddag matinee. Ja, dat is zo gek. Hè? Ja. We krijgen steeds meer matinees met deze voorstelling. Zodra je hoe ouder roept, dan krijg je matinees. Ja. Maar goed, hindert niks. Zijn we ook mooi op tijd thuis. Maar wij gaan in Blaricum spelen. Dus ik ben heel benieuwd.
Nou, mooi. Mensdeproducties.nl.
Zo is het. De overzicht van de data krijgen.
Helemaal goed. Nou, dan zijn wij er over 2 weekjes weer bij.
Ja, en weet je, bijna gewoon binnen de tijd, hè?
Bijna binnen
de tijd. Keurig.
Ja, netjes.
Hey, tot volgende keer. Hè. Leuk dat u weer luistert.
Doei.